Ik heb dus weer wat teksten gewoon weer even uitgeprint. We zijn in Romeinen 3. En nou, daar zien we in vers 21, maar nu. En dus ja, in gedachten moet je houden natuurlijk. Dit is de conclusie tot en met vers 20 vanaf 1 vers 18, ja. Dat de toorn van God is geopenbaard. En dat is het evangelie van Christus. Het evangelie van Christus begint dat je mensen laat zien dat ze schuldig staan. En dat gaat helemaal tot en met 3 vers 20 door. Dan zegt hij ook, daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis van de zonde. En vers 19, wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dus ja, het slechte van de mens wordt geoordeeld. Het goede van de mens. De Jood. Niemand ontspringt de dans. Iedereen staat schuldig. En de wet heeft het aangetoond. Dus het laat zien, dus de Jood staat schuldig. En daarmee laat hij ook zien dat iedereen schuldig voor God staat. En dat is nu officieel. Ja? Iemand kan zich niet meer verschuilen van dat hij het niet weet. De wet heeft laten zien dat Israël in de hele wereld schuldig staat. En nu nog steeds kan je de wet gebruiken om mensen te laten zien dat ze schuldig staan tegenover God. Dat maakt het officieel. Dan wordt de mond gestopt. Vorige week heb ik het ook nog gezegd. Als je met iemand praat en dan wil je dat hij gered wordt. En dan denkt hij, ja, waarom dan? Doe toch al je goede dingen. Gebruik de wet. En dan kom je heel gauw. De tegenwerpingen komen. Als je nog geen wet gebruikt, ja, ik ben toch goed. Maar als je dan de wet laat zien, dan wordt de mond gestopt. Want dan kunnen ze geen kant meer uit. En dat heeft God dus officieel met de wet gedaan. En dat is nog steeds zo. En dan zegt Paulus in vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Vers 21 tot en met hoofdstuk 4, vers 25, het hele hoofdstuk 4, dat is een nieuwe sectie. Waarin wij gaan zien hoe God de mens de mogelijkheid geeft om zalig te worden. De mens is dus eigenlijk hopeloos in vers 20, toch? Ja, we zijn schuldig. Dan is de vraag, wat nu? Net zoals Israël toen Peter zei, ja, jullie hebben de Messias gekruisigd. En hij komt terug om te oordelen. Oh, wat moeten wij doen, broeders? We zijn schuldig. Hoe kom ik hier onderuit? Wat nu? De mens is, in de vers daarna gaan we zien hoe die gered kan worden. We zitten hier in het hart, de kern van het evangelie. Romeinen 3. En dan zegt Paulus, maar nu. Dus dat betekent, maar nu. Iedereen stond schuldig, staat schuldig, is kennis van de zonde. En dan, maar nu. Er komt iets nieuws. Maar, komt altijd iets anders, hè. Iets, een contrast komt er dan. Iets nieuws. Maar nu, dat is het tegenovergestelde wat we in de Bijbel weten, dat hij spreekt over eertijds. En het woordje maar nu, dat komt vaker in de Bijbel voor. Maar ik heb het hier op de A4'tje gezet, een aantal teksten waar Paulus dat ook schrijft. En dan heeft het dus te maken met hoe het was en hoe het nu is. Romeinen 7, 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Hoe kan dat? De wet is niet meer nu, is aan het kruis geslagen. En Paulus spreekt hier over een gelovige vrijgemaakt van de wet. Dat kon je voor Paulus niet zeggen, ja. Dus dat is ook weer een... iets nieuws, een andere tijd. In Romeinen 11 vers 30 gelijkerwijs ook gijlieden eertijds God ongehoorzaam geweest zijt, de heidenen. Kijk, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Maar nu, dat is de tijd, de bedeling der genade. Romeinen 16 vers 25 spreekt over het evangelie dat ons bevestigt, het evangelie van Paulus, na de openbaring van de verborgenheid. En in vers 26, maar nu geopenbaard is. Wat is dat maar nu? Elke keer kan je zeggen, sinds Paulus de openbaring heeft gekregen, dat de bedeling der genade is begonnen. Dat is dat maar nu. Er is een andere tijd met andere regels, een andere evangelie. Efeze 2 vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij heidenen die eertijds verre. Waard, nabij geworden door het bloed van Christus. Heidenen zijn nu niet ver weg. Christus wordt nu aangeboden tot een redding voor iedereen. Dichtbij. En dat is Een contrast met hoe het was. Onder de wet. Iedereen staat schuldig. En nu is een andere tijd. Wordt evangelie van genade aangeboden. Romeinen 5 vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Ja, wij heidenen waren eertijds duisternis. Niet liep alleen in duisternis. Wij waren het. Maar nu zijn wij licht in de Heer. Ik ben gered door het evangelie van Gods genade. Ik ben nu licht in de Heer. En dan spreekt Paulus in Colossense 1 vers 26. De verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en alle geslachten. Was al die tijd verborgen voor alle mensen. En door de hele tijd heen. Vanaf Genesis, vanaf de schepping. En dan zegt hij. Maar nu geopenbaard is aan zijn heilige. Zie je weer het woordje maar nu? Elke keer maar nu tegenovergestelde van hoe het eertijds was. Maar nu. En dat betekent dat is allemaal goed nieuws voor ons. Ja? Dus ja. Als we weten, Romein 1 vers 21, dat Paulus zegt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Ja, de toren in vers 18, 1 vers 18 waar het mee begon, die geopenbaard wordt, dus over alle mensen, Paulus heeft het allemaal laten zien, dat het voor iedereen is. Dat was de straf, dat is de waarschuwing eigenlijk, die je geeft aan de mensen, met het evangelie van Gods genade, ja. Ze moeten weten dat ze schuldig staan, en dan waarschuw je, dan komt de toren hoor. En dan zegt hij, maar nu, wacht eventjes. Dat is de oplossing, vers 21. Want er is nu rechtvaardigheid voor de mensen. En de oplossing is dat zij, kijk in Romeinen 1 vers 16 staat nu op het A4'tje, maar dat is het evangelie van Christus. Want dat is de kracht Gods tot zaligheid. Dat wordt nu aangeboden. Dat is voor ons de oplossing. We leven nu in de bedeling der genade, Efeze 3 vers 2, dat staat hier ook, ja. De bedenkende genade die aan Paulus gegeven, dat is de tijd, maar nu tijd waarin wij leven. Belangrijk dat je dat gaat zien en dat gaat begrijpen. Dus ja, met andere woorden, tot Paulus was het dus wat anders. Ja, dan waren de mensen onder de wet. Galaten 3 laat het heel mooi zien. Hier staat het, Galaten 3 vers 23. Doch eer het geloof kwam. Wat bedoelt hij daarmee? Gewoon geloven wat God zegt. Geloven dat Christus hier voor je zon is opgestaan. Dat geloof, hoe je gered wordt, dat is niet eerder verkondigd dan door de apostel Paulus. Dat was niet in eertijds, maar dat in de maar nu tijd. Eer het geloof kwam, kijk, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En zijn besloten of opgesloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Ja, door de apostel Paulus, maar nu. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar als het geloof gekomen is, zie je, en het geloof is gekomen, dat is wat Paulus zegt, mijn evangelie. Toen dat geloof kwam, zijn wij dus niet meer onder de tuchtmeester, niet meer onder de wet, die zegt, je mag dit niet, je mag dat niet, je moet zo, je moet zo, want anders dan komt de toorn van God over jou. Nee, uitgenade door het geloof ben je zalig geworden. Dan zegt hij ook daarachter, we zijn niet meer onder de tuchtmeester. Dus niet meer onder de wet. Nou, dat was voorheen. We leven nu in maar nu. En dan zegt hij, want gij zijt alle kinderen Gods. Hoe? Door het geloof in Christus Jezus. Heel simpel. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dus ja, dat is Paulus die dat verkondigt. Als hij zegt maar nu, dan heeft het alles met de apostel Paulus te maken. Wij verheerlijken Paulus niet. Dat is mijn God niet. Ik ben blij als ik hem zie, zo meteen in de hemel. En de Heer Jezus is natuurlijk op de eerste plaats. Maar Paulus is wel de apostel van de Heiden die met dit geweldige goede nieuws gekomen is. En aan hem alleen is het geopenbaard. 1 Timotheüs 2 vers 7, daar zegt hij ook, waartoe ik gesteld ben. Die tekst staat er niet bij, maar dat Christus is gegeven tot een rantsoen. Tot een losprijs voor de mensen. En Paulus is degene die dat, de predikende apostel is daarvan, een leraar van de Heiden. Hij zegt, ik lieg niet, hè. Ja, want hij krijgt ook tegenwerpingen. Zoals wij ook nu met Paulus komen, krijgen wij ook allemaal tegenwerpingen. Ja, maar, jullie met je Paulus, dan heb je er wel een hele dunne Bijbel, alleen dat en de rest niet. Kom op, hè. Wat denk je van de Heer Jezus? Ik volg de Heer Jezus, hoor. En maar wij ook. In de apostel Paulus. Dus ja, die komen. Paulus daarom zegt hij, ik lieg niet, ik spreek de waarheid in Christus. En in Titus 1 vers 2 laat hij ook duidelijk zien dat hij zegt, in de hoop des eeuwige levens. We hebben de hoop van het eeuwige leven. welke God, kijk, die hier, hier zegt hij ook dat God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, dus voordat de schepping er was, heeft God al beloofd, je zou kunnen zeggen, ja, aan wie dan? Was God alleen? Vader, de Zoon, Heilige Geest. Klinkt een beetje raar misschien, maar hij heeft, je kan ook zeggen, hij heeft het aan zichzelf, je kan ook zeggen, ik heb iets beloofd, morgen ga naar Weesp, dat heb ik met die mensen afgesproken, maar ik heb ook voor mezelf dat afgesproken, ik weet dat ik er morgen heen ga, dus ik hou maar aan mijn eigen belofte, die afspraak die heb ik gemaakt. Maar je hebt ook Christus, dus met Christus en de Heilige Geest heeft God beloofd voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Interessante studie om te zijner tijd. Als Paulus zegt te zijner tijd. Zegt hij een paar keer. Kijk, zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is naar behulp van God onze zaligmaker. Zie je de prediking van de manutijd in Romeinen 3 vers 21 hier in de Bijbel. Dat hoe de mens gerechtvaardigd wordt. Daar gaat het over. En dat is aan hem geopenbaard. En niemand anders heeft dat geopenbaard. Niemand. Dus als je kijkt, 3 vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat praat hij niet over Gods rechtvaardigheid als zijn eigenschap. Dus dat hij rechtvaardig is. Want dat weten we. Voor Paulus wist ook iedereen dat God rechtvaardig was. Ja? Dat is niet zijn eigenschap, maar dan praat Paulus hoe de mens nu in deze tegenwoordige tijd gerechtvaardigd kan worden. Hoe hem de rechtvaardigheid toegerekend gaat worden, omdat hij dat niet is. Want ja, hoe kan God nou een goddeloze zondaar rechtvaardigen? Daar gaat het om. Hoe wordt de mens nu gerechtvaardigd in deze bedeling der genade? Als vervolg op het feit dat hij schuldig staat, de wet heeft aangetoond dat hij schuldig staat. Hoe kan je nou gered worden? Hoe kan je nou ooit gered worden? En dan komt hij hier dus met het evangelie. Gaat hij vertellen hoe dat ging. Kijk, Gods rechtvaardigheid. Zien wij dus hoe wij gerechtvaardigd worden. Zien wij in vers 21 tot en met 31 in dit stukje. Dat is het hart van het evangelie. Zo worden de mensen nu gerechtvaardigd. Er wordt hun toegerekend. In plaats van toren onder de wet. Krijgen we nu te maken met de rechtvaardiging. Niet onder de wet. Maar onder de genade. Waarom? Omdat wij het niet kunnen verdienen. Wij staan schuldig. We hebben het geprobeerd onder de wet. Niemand kan zichzelf loskopen. Kan geen mens. Dus een hopeloze situatie toch zou je zeggen. Maar de rechtvaardigheid van God, die kennen wij. We hebben het ook in Romeinen 2 vers 6 pas ook al gelezen. Zie je hier ook staan op het A4'tje. Wat is de rechtvaardigheid van God? God is rechtvaardig. Zijn standaard is zijn eigen gerechtigheid. Onze standaard moet niet ik zijn. Mijn standaard is het woord van God, ja, in alles wat ik oordeel. En dat is gebaseerd op de standaard die God zelf is. Hij is rechtvaardig. En wat is het? Kijk, hij vergeldt iedereen naar zijn werk. En vers 7 en 8, nou ja, degene die goed doen zal die goed belonen, ik zeg het even in mijn eigen woorden. En degene die kwaad doen, die zal die kwaad vergelden. Is dat rechtvaardig of niet? Ja toch? Je gaat van die kwaad met goed vergelden. En goed met kwaad vergelden? Nee, dat is onrechtvaardig. En God is rechtvaardig. Romeinen 3 vers 5. Indien onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt. Zie je dat God rechtvaardig is? In Deuteronomium lees je ook dat rechtvaardig en recht is Hij. In Hem is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Dus oké, Romeinen 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dus hoe de mens gerechtvaardigd zal gaan worden of zal kunnen worden, dat is nu geopenbaard zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat is een beetje apart eigenlijk. Dus de mensen zijn allemaal schuldig door de wet, ja, iedereen staat schuldig. De wet laat dat zien. Kan niet gerechtvaardigd worden uit zichzelf. Voor God kan je dus niet door de werkende wet gerechtvaardigd worden, onmogelijk. En dan zegt hij, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard te worden zonder de wet. Hoe gaat dat dan? Hoe kan je nou zonder de wet gerechtvaardigd worden? Nou, we kunnen niet gerechtvaardigd worden door de wet. Maar kunnen we dan wel gerechtvaardigd worden zonder de wet? De heidenen die de wet niet hebben, die staan ook allemaal schuldig voor God. En dan staat er ook, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dus Oké, rechtvaardiging. Hoe wij nu dus rechtvaardig... Wat is rechtvaardig verklaren trouwens? Dat je voldoet aan de standaarden van Gods gerechtigheid. Dus ik moet net als God zijn. Ik moet de gerechtigheid Gods hebben. Wil ik niet geoordeeld worden? Nou, wie kan aan die standaard voldoen? Niemand. Maar dat is de enige basis waardoor ik weet dat ik eeuwig leven heb. En dat ik niet geoordeeld word. Nou, dat is uitgesloten. Oké, dus, maar dan zie je ook, zonder de wet, en dan hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Wat is dat dan, hebben de getuigenis van de wet en profeten? Nou kijk, Romeinen 1 vers 2, in 1 zegt hij dat hij is de dienstknecht van Christus Paulus, en dan afgezonderd tot het evangelie van God. Wat is het evangelie? Het goede nieuws van God. Hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Nou, wie is het goede nieuws van God? Ja, dat had eigenlijk vers 3 ook bij moet staan. Dat is namelijk zijn zoon Jezus Christus. En Christus is natuurlijk niet verborgen geweest. Want toen Paulus kwam, was de Heer Jezus Christus al op aarde gelopen, is gekruisigd, is opgestaan. Dus de verborgenheid is niet de Heer Jezus. Die is in het Oude Testament al geprofeteerd. De verborgenheid is Christus in de heidenen. Jood en heidenen in lichaam. Dat is de verborgenheid. Maar Christus zelf is geprofiteerd in het Oude Testament. Dus hij zegt, oké, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Maar daar is wel van de profeten en door de wet over geprofeteerd. Want Christus is natuurlijk de rechtvaardige. Dan zegt hij ook het vers de naam, want wij worden gerechtvaardigd door het geloof van wie? Van Jezus Christus. Dus de rechtvaardigheid hangt van mij af van zijn rechtvaardigheid. Daar hangt het vanaf. Dus ja. Maar hoe zit het dan met het Oude Testament? Dat het geprofeteerd is. Hoe werd je dan in het Oude Testament dan toch gerechtvaardigd? Tenminste, laten we zo zeggen wat men dacht. In het Oude Testament spreekt men wel over Christus en over de gebeurtenis van het kruisen. Maar niet de inhoud. Niet dat het kruis, de kruising van de Heer Jezus Christus, dat voor ons een gebeurtenis zou zijn waardoor wij gerechtvaardigd kunnen worden. Dat wist men in het Oude Testament niet. Wat wist men wel in het Oude Testament? Nou, ik heb hier een paar teksten op het A4'tje staan. Dan zien wij, kijk, als Paulus zegt, maar nu de rechtvaardigheid Gods, dus hoe mensen de rechtvaardigheid Gods kunnen krijgen, is niet zoals het in het Oude Testament is. Er is totaal iets nieuws nu. Het is zonder de wet. En de profeten en de wet hebben daarover geprofiteerd. Nou, hoe dacht men toen? Kijk, hoe was het in de Bijbel, in het Oude Testament? In Leviticus 18 vers 5. Mijn inzetting en mijn rechten zult gij houden. Kijk, welke mens dezelfde zal doen, die zal erdoor leven. Dus als je de wet doet, zal je leven. Nehemia 9 vers 29. Gij hebt tegen hen betuigd om hen te doen wederkeren tot uw wet. Israël terug naar de wet. Maar ze hebben trotselijk gehandeld en niet gehoord naar uw geboden en tegen uw rechten. Tegen zelven hebben zij gezondigd door de welke mens die ze doet, leven zal. Dat is hoe de Jood dacht. Hè? Het zijn allemaal teksten uit het Oude Testament, we gaan steeds verder. In Ezechiël zie het ook staan. Ik gaf hun mijn inzetting en maakte mijn rechten bekend. Ezechiël 20 vanzelf. En dan de welke zo een mens doet, zal hij door dezelfde leven. Aan het eind zie je in vers 13 ook. Als een mens doet, zal die leven. Dus Ezechiël, verderop is dat in het Oude Testament, spreekt er ook over. En dan kom je in de evangelie. Het is constant. Als je de wet doet, zal je er leven. De Jezus, die jongeling ook, die zegt, wat moet ik doen? Opdat ik eeuwig leven heb. En dan zegt Christus, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Toch wilt gij in het leven ingaan, dus wil je eeuwig leven hebben. Wat staat daar? Onderhoud de geboden. En dan zegt hij, welke dan? Nou, staat erachter. Dan zie je de 10 geboden staan. Dus in het hele denken van toen moest je dat doen. Maar dan wist je ook, behalve dat, moest je ook naar de feesten. En je deed ook offers voor de zonde. En als je dan kreeg je verzoening en dan kreeg je vergeving. Dat was in hun denken. En zo was het onder de wet. En onder de wet en de profeten. Maar die hebben getuigd over de rechtvaardigheid Gods, dat wil zeggen, niet zoals Paulus het verkondigt. De rechtvaardigheid was toen dat je de wet moest doen. Nou, de wet laat zien dat niemand dat kan. En ze hebben getuigd, wet en profeten, over de rechtvaardige, over de Christus aan het kruis. Ja? Oké, dus de rechtvaardigheid Gods, hoe wij nu gerechtvaardigd worden, dat zie je in vers 22, dat is door het geloof van Jezus Christus. En daar hebben ze in het Oude Testament wel over Christus geprofeteerd en dat hij gekruisigd werd, maar niet dat je, dat je daardoor de rechtvaardigheid zou krijgen. Dus dat is Paulus die dat aan ons uitlegt. En dan zie je in vers 22. Nou, je kan nog iets zien. Er staat geopenbaard geworden in vers 21. Dus hoe de mensen nu gerechtvaardigd gaan worden, dat is een hele specifieke openbaring aan de apostel Paulus. Geworden staat er ook. Nou, we weten allemaal, die teksten zien we ook hier staan, het is niet aan Petrus. Aan Petrus, die Matthäus 16 zie je, dat Christus zegt tegen hem, ja, dat jij weet dat ik de Christus ben, dat zeg jij nu, hè? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Christus, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus aan Petrus is ook wat geopenbaard. Maar verwar dat niet met apostel Paulus, die kan zeggen in Galaten 1 vers 12, dat ik heb het niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft door openbaring aan Paulus deze verborgenheid bekendgemaakt. Dus als Paulus spreekt in Romeinen 3 vers 21, de rechtvaardigheid van God, hoe mensen dus gerechtvaardigd kunnen worden en de rechtvaardigheid Gods krijgen, want dat is de eis, anders kan je nooit eeuwig leven krijgen. Dat is geopenbaard geworden aan de apostel Paulus, want het is namelijk iets nieuws, het is een verborgenheid en niemand heeft dat ooit geweten en gezien. Absoluut niet. Het is compleet nieuw. De rechtvaardigheid door het geloven, of gerechtvaardigd worden, als je dat gaat opzoeken en je kijkt in de evangeliën en je kijkt in de brieven na Paulus, dan zie je dat nergens staan. En toch weet je dat, aan de ene kant was ik toch ook wel weer verbaasd. Omdat ik dat nooit zo specifiek even heb bekeken. Maar als je in de evangelie staat, er staat nergens gerechtvaardigd door het geloof. Nee, doe de geboden. De brieven, Petrus, Johannes, Hebreeën, staat ook niet dat je gerechtvaardigd wordt door het geloof. En als het, dan is het altijd met iets doen. Maar het staat er dus niet, hè. Dus daarom is het inderdaad zo uniek. En is het 100% nieuw wat apostel Paulus verkondigt? En is het ook expliciet in zijn brieven die dat ons leert? En dan helemaal in dit hoofdstuk. Dus ja, vers 22, alleen het geloof van Christus kan dus de rechtvaardigheid geven. En de wet dus nooit. Nooit kan de wet ook ons rechtvaardigheid, daarom is hij ook niet gegeven. Hij is niet gegeven om ons eeuwig leven te geven. En hij is ook niet gegeven om ons zekerheid te geven, want dat krijg je niet. Het is alleen maar om de mens in staat van beschuldiging te stellen. Officieel. Nou, en mijn gerechtigheid is nu door het geloof van Jezus Christus. Wat ben ik blij dat ik de Statenvertaling lees. Ja? Ja, toch? Want we weten allemaal, in de andere Bijbelvertaling staat allemaal het geloof in Christus. En geloof van Christus, gelooft of niet, maar dat is er buiten Paulus ook twee keer gebruikt. Kijk, dan zie je Jacobus 2 vers 1. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Dat is Jacobus die dat zegt. En in Openbaring zie je het ook staan. Hier is de leidzaamheid der heilige 14 vers 12. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Christus. Hier gaat het over, zoals Petrus dat noemt. Zie je de volgende tekst, 1 Petrus 2 vers 2. Christus voor ons geleden heeft ons een voorbeeld nalatende, opdat gij in zijn voetstappen zou navolgen. Dus dan gaat het over de wandel. Het geloof van Christus, dat je hem navolgt, een rechtvaardige wandel. Maar Paulus spreekt hier over het geloof van Christus. Ja? Bij hun is het inderdaad in verband met Christus als voorbeeld, om als voorbeeld hem na te volgen en zo te wandelen. Paulus gebruikt het hier in verband met onze rechtvaardiging. Onze rechtvaardigmaking, zeg maar. Want wij zijn het niet. En rechtvaardiging betekent gewoon rechtvaardigmaking. Niet dat ik opeens rechtvaardig handel in alles wat ik doe, maar dat ik rechtvaardig verklaard word door God. Juridische term. Net zoals in de rechtbank. Bam. Dat zie je wel eens in die films, hè? De jury, de uitspraak. En is die schuldig of onschuldig? schuldig of onschuldig. Onschuldig en de gevangene. Wat kan die? Hij mag gelijk weg. Hij loopt zo gerechtsgebouw uit. Vrij. Omdat de rechter heeft gezegd, verklaard, onschuldig. En zo zie je dat hier eigenlijk ook staan. Ja? Onze rechtvaardigheid zit in het geloof van Christus. En we hebben een aantal teksten. Kijk, in 3 vers 26 zie je het ook staan. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij, God. En rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus. Dus God is de rechtvaardige van iedereen die uit het geloof van Jezus. En wat is dat? Dat betekent, nou de volgende tekst, Galaten 2 vers 16. Dat jij hebt geloofd in Christus. En wat is dat dan? Dat hij stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Nou, dat weten wij, hè. Gelaten gaat over de wet. Mensen die onder de wet willen zijn. Maar door het geloof, kijk, niet in Jezus Christus, maar van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden rechtvaardig worden uit het geloof van Christus. Niet uit de werken der wet, daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nou ja, ik heb nog een aantal teksten gelaten, 2 vers 20, zie je, ik leef door het geloof van de Zoon van God. Mijn leven, ik leef, zolang ik in dit vlees leef, in dit lichaam, leef ik door hem. Als Christus zou sterven, zou ik ook sterven. Maar ik weet, hij sterft nooit meer. Dus ik leef door het geloof van de Zoon van God. En wat is dat geloof van? Hè? In Filippenzen zie je het ook staan. Maar in essentie is het niet zo moeilijk. Kijk, niemand kan de wet doen, hè? Maar er is er één die het gedaan heeft. Christus heeft alles gedaan wat de wet zei. Hij heeft nooit één zonde gedaan. Wat is Christus dan? Rechtvaardig of niet? Ja. Hij heeft, Filippenzen 2, is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Gehoorzaam geweest. Dus dat betekent, hij heeft altijd gedaan wat de Vader zei. Hij heeft nooit één keer gezondigd, nooit één keer gelogen, nooit verkeerde gedachten gehad, nooit één keer ongehoorzaam geweest. En tot aan de dood van het kruis, en dat was ook de missie die hij had, om te sterven voor onze zonden. En zelfs aan het kruis, die 3 uur dat hij daar in die godsverlatenheid hing, heeft hij niet één keer gezondigd. Niet één keer. Dus hij heeft al die tijd een heilig, smetteloos, rechtvaardig leven geleid. Dat is de totale gehoorzaamheid. Net zoals hij in de Hof van Eden zei, Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hij zag er tegenop. Hij zweette bloed, hè. Hij wist wat er ging gebeuren. En hij heeft niet gefaald, niet gewankeld. Hij is trouw gebleven. We zien het ook heel mooi staan in Hebreeën, dacht ik. Nou ja, in ieder geval, ik had het, dacht ik, ergens staan. Maar ik zie het zo gaan. Ja, Hebreeën 12 vers 2. Ziet staan, bovenste kolom. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, namelijk redding van de mensen, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Kruis verdragen en de schande veracht. Dat heeft hij gedaan. En het was toch een vreugde voor hem. Hij is niet bezweken. En hij is hier gewoon gegaan. En je ziet ook in Romeinen 15 vers 9, dat is ook het geloof van Christus. Gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens. Van die ene mens. Velen tot zondaars gesteld zijn en geworden. Dat is Adam. Door Adam is 1 keer ongehoorzaam geweest. En iedereen is het resultaat. Is online zonde. Maar nu door de gehoorzaamheid van 1 Christus. Velen tot gerechtvaardigd gesteld worden. Als Christus. Net zoals Adam. 1 keertje ongehoorzaam was geweest. Hadden wij geen redder gehad. Hè? Dat was net zoals met Adam. Hele menselijke geslacht in zonde. En we hadden een probleem. Maar hij is dus, dat betekent dus, altijd gewoon, en dat is het geloof van Christus. Hij is de standaard. Hij is de rechtvaardige, niet wij. En mijn rechtvaardigheid hangt dus af van hem. Daar zegt Galaten ook, ik heb in Christus geloofd. Namelijk, wat heb ik dan geloofd? Nou, dat hij op aarde geleefd heeft, volmaakt was, zonder zonde, zoon van God, en dat hij aan het kruis de zonde op hem gelegd is, en ik zijn rechtvaardigheid gekregen heb. En zo wordt een mens nu gerechtvaardigd. Door het geloof van Christus. Ja. Daarom, dus als je dat wegvertaalt met geloof in Christus, dan is het allemaal naar de mens toegeredeneerd. Dan heb ik het dus. Ik geloof al in Christus, maar mijn rechtvaardiging is natuurlijk door het geloof, maar het is wel door hetgeen waarin ik geloof. En dat is de rechtvaardigheid van Christus. Zijn gehoorzaamheid. Daar plaats ik mijn hele vertrouwen in. En daardoor ben ik dus nu gerechtvaardigd geworden. De Gods rechtvaardigheid die mij toegerekend wordt, hangt dus helemaal niet van mij af. Kijk, ik hoef het alleen maar te geloven. Ik hoef het alleen maar aan te nemen. Maar zelf kan ik niks doen. Want hij heeft het voor mij gedaan. Geweldig nieuws, toch? Dus ja, en dan zie je ook, tot allen, in vers 22, tot allen en over allen, want er is geen onderscheid. Dus de rechtvaardigheid, hoe de mens dus nu, de rechtvaardigheid, God spreekt er ook weer over, hè? Dat je krijgt, wat ik net al zei, je krijgt de rechtvaardigheid van God, krijg jij. Onvoorstelbaar, toch? De heilige God, die schepper van hemel en aarde, die heilig en rechtvaardig is, wij krijgen zijn gerechtigheid toegerekend. Dus hij ziet mij altijd als een gerechtig persoon. Iemand die altijd recht doet. Nou, laat maar geen boekje open doen. Ja, ik ben gelukkig, mijn zonde heerst niet over mij, maar ik kan niet zeggen dat ik nooit een keer zondig. Maar hij ziet mij nooit als iemand die zondigt meer, hè. Altijd in zijn zoon ziet hij ons. Dus ja, tot allen is geen onderscheid. Dat is compleet nieuws, hè. Efeze 2 vers 11 tot en met 13. Nou, en dan zie je dat wij waren eertijds verre. Ik heb het net ook gelezen, die teksten. Maar nu zijn wij nabij geworden door het bloed. Hoezo geworden? Omdat eertijds, voordat Paulus kwam, waren wij allemaal zonder God. We hadden geen hoop, we hadden niks. Maar nu, en ver weg, maar nu zijn we geworden. Dat is weer die nieuwe tijd. Dat is die bedelende genade. Dat is de nieuwe tijd waarin we leven. Dat is compleet nieuw. Dus ja, als Paulus zegt dus de rechtvaardigheid, Romein 3 vers 22, hoe wij gerechtvaardigd worden, rechtvaardig verklaard worden door God, dat is door het geloof van Christus, maar dat is dus voor iedereen, tot allen, over allen. Nou, dat is inderdaad ook iets nieuws. Want in het Oude Testament was er wel onderscheid. Hoezo? Jood en heiden. Christus kwam tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus ja, we hebben een aantal teksten hier. Jesaja 53 vers 4 zegt Jesaja dat de overtredingen, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten. En in vers 8, Jesaja 53, zegt hij om de overtreding mijns volks. Dus Jesaja zegt duidelijk, om de overtreding van het volk van Israël heeft hij onze zonde gedragen. Dat zegt hij helemaal niet voor iedereen. Dus dat is wel een onderscheid, hè? In Matthäus 20 vers 28. Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven, daar heb je dus, tot een rantsoen voor velen. Dat is niet iedereen. Dat is Israël. 26 vers 28 ook. Het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Dus voor wie is dat bloed nou vergoten toen hij aan het kruis hing? Voor de velen. Voor het volk Israël. Daarom zegt Paulus ook later, door het kruis. Niet aan het kruis is het gebeurd voor ons, hoor. Toen hij daar hing. Want toen hing hij daar voor zijn volk. Paulus zegt later, door het kruis. Geschiedkundig, dus niet op dat moment of in de tijd. Maar later is dat aan Paulus pas geopenbaard worden. En dan zegt hij door. Want toen hij daar hing, op dat moment, was het alleen voor de overtredingen van het volk Israël. Ik kan het niet anders maken, want zo staat het hier dan helemaal. Dus als Paulus zegt in Romeinen 3 vers 22, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, dat staat daar tot allen en over allen. Wat is nou het verschil? Nou, tot allen, wat betekent dat? Voor iedereen, toch? Voor iedereen. Dus dat is ongelimiteerd. Christus is dus voor iedereen beschikbaar en voor iedereen gestorven. Maar wij geloven niet in alverzoening, dat iedereen zomaar gered wordt nu. Want er staat wat achter. En over allen die geloven. En dan is het gelimiteerd. Dan krijgen we eerst, het is voor iedereen, maar uiteindelijk is het alleen voor degene die het geloven. En dat is gelimiteerd. Wij zijn geen Calvinisten die geloven in de uitverkiezing. Wij geloven in de uitverkiezing, maar niet zoals het uitgelegd wordt. Dat het is gewoon, hij is alleen gestorven voor de uitverkoren. Hij is alleen gestorven voor jou en voor jou en voor jou en voor de anderen niet. Dus voor een gelimiteerde groep.
Nee.
Hij is voor iedereen gestorven. Maar niet iedereen wordt gered. Maar dat ligt niet aan God, hè. Dat ligt aan de mensen. Of zij ook die keuze zullen maken. En het willen, dat is het woordje, hè. Zowel voor de Alfa-zoeners als voor de Calvinisten. Die geloven in de uitverkiezing en dat het allemaal van tevoren vaststaat. Dat woordje geloven. Precies de Paulinische waarheid. Dat schrappen ze. De Alfa-zoeners ook. Iedereen is gered. Je hoeft helemaal niet te geloven. Maar je bent toch gered. En de andere kant zegt, nee, niet iedereen is gered. Het is maar een bepaalde groep. En dat moet je nog gegeven worden, ook te geloven. Maar Paulus zegt hier, tot allen die geloven. Simpel, hè? Zo simpel is het gewoon. En dat is niet beperkt dus tot een kleine groep. Nee. Allen die geloven in het kruis. Dus nu is het, hè, 1 Timotheüs 2 vers 4. Staat hier op het A4'tje ook weer. En in Romeinen 1 vers 16 spreekt over het evangelie van Christus. Dat het een kracht gods tot zaligheid voor wie? Tot een iegelijk. Maar er staat erbij, hè? Weer die gelooft. Geen onderscheid, het is voor iedereen. Nieuwe tijd, maar nu is duidelijk een andere tijd. Het is de tijd waarin Paulus is geroepen met het evangelie van Christus. En Paulus zegt ook van in 1 Timotheüs 2 vers 4 dat God wil dat alle mensen zalig worden. Is dat iedereen of niet? Hij wil toch dat iedereen tot geloof komt? Hij wil toch iedereen gered wordt? En dat ze tot kennis van de waarheid komen? Dus is hij dan ook voor iedereen gestorven? Ja, is hij dan ook voor iedereen gestorven worden? Niet voor een kleine groep. Het is tot allen. En deze tekst, 1 Timotheüs 4 vers 10, wordt natuurlijk ook misbruikt. Dan spreekt Paulus, wij gehoopt hebben op de levende God die een behouder is van. Hier zie je het weer, ongelimiteerd, een behouder voor wie? Voor alle mensen. Natuurlijk. Wij halen altijd het badmeester voorbeeld erbij. Je gaat naar het zwembad, dat is een badmeester. Nou, het is nog wel eens in het nieuws, hè? Pas ook weer, dan krijgt de badmeester de schuld. Ja, maar de badmeester is er voor iedereen. Maar uiteindelijk is die natuurlijk, komt hij in actie. Is hij een redder, een behouder? Voor wie? Voor degene die roepen, help. En niet iedereen die zit in het zwembad die roept, help. Hij redt degene die hem roepen. En als iemand in het zwembad zit die hem niet roept en die verdrinkt, dan was hij voor die persoon helaas geen redder. En zo is het. Dus je ziet aan de ene kant voor iedereen, maar aan de andere kant is het de perk voor degene die het ook willen geloven. En zo staat Paulus erin en zo staan wij daar ook in. Want in Johannes 3 vers 16, God, wat staat daar? Al zo lief heeft God wie gehad? De wereld. De hele wereld. En daar heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Opdat, kijk, een iegelijk die gelooft, niet verderft maar het eeuwig leven hebben. Dat zegt de Heer Jezus in de evangelie tegen Israël. Natuurlijk, we weten, hij kwam in eerste instantie voor Israël. Maar in tweede instantie ook weer. Natuurlijk is het dan ook voor de heidenen, maar in de eerste plaats voor zijn volk. Nou ja. Hè? Via Israël, precies. Ja. Ja. Want Israël gaat dan later vertellen, ja. Jullie zijn ook schuldig, hoor. En dan moeten zij ook de Messias aannemen. En dan worden ze gedoopt met water. Zo worden wij niet gerechtvaardigd, hè. Niet geloven in de Heer Jezus Christus en je moet gedoopt worden. Zo worden wij niet gerechtvaardigd. Uitsluitend door het geloof alleen. Dus ja, in de bedeende genade, en zo is het altijd al geweest, het is tot allen en over allen, in vers 22, je hebt gelovigen en je hebt ongelovigen. Ja, zo kan je de wereld wel indelen. Je hebt mensen die zijn in Adam, en je hebt mensen die zijn in Christus, en het is God wil dat iedereen in Christus zal komen. Maar als jij niet gelooft, dan blijf jij gewoon in Adam. Maar Gods genade is wel voor iedereen. Niemand kan zeggen straks, ja, het was niet voor mij. Of de kerk zei zus, of de dit zei dat, of de pastoor zei zo. Weet ik wat ze allemaal niet zeggen of lezen, maar het is niet wat de Bijbel leert. Niet de kerk leert is belangrijk, wat de Bijbel leert is belangrijk. En we zien het hier heel duidelijk en mooi staan. En dan zie je, er is dus geen onderscheid, zegt hij in vers 22. Het is dus tot allen en over allen. En dan zegt hij in vers 33, zij hebben alle, want zij hebben alle gezondigd en derfde heerlijkheid Gods. Ja, er is geen onderscheid, zegt hij het vers daarvoor. Hoe weten we dat nou? Nou, ze hebben alle gezondigd. Dat hebben we toch net gezien? Romeinen 3, vers 29 en vers 9. Iedereen staat schuldig voor God. Ze hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Niemand heeft de heerlijkheid Gods. Niemand heeft de rechtvaardigheid Gods. Er is geen onderscheid. Zeker. Iedereen kan nu door het geloof gewoon gered worden. En allen, ook weer, hebben allemaal gezondigd. Maar kunnen ook allemaal gered worden. Maar dat is de positie van iedereen. Dat iedereen staat schuldig. En dan zegt hij in vers 24, en dan komt het natuurlijk. Hopeloze situatie? Nee, Paulus zegt net. Nee. Er is nu wat gebeurd. De rechtvaardigheid Gods. Ik heb goed nieuws voor jullie. Want God kan jullie rechtvaardig verklaren. En dat heeft alles met het kruiswerk van de Heer Jezus Christus te maken. Jullie zijn schuldig, maar wees niet hopeloos. Ik heb een getuigenis voor jullie, hoe jullie nou gerechtvaardigd worden. Dat is door het geloof van Jezus Christus. En dan zegt hij, oké, dat is dus het geloof van Christus. En dan zegt hij, dat is voor iedereen. Niemand uitgesloten. Er is ook geen onderscheid. We leven in andere tijden, denk de genade. Ja, ze hebben allemaal gezondigd. Ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. Maar nu komt het. En zo worden wij gerechtvaardigd. Om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die Christus Jezus. Wauw, dat is het evangelie voor ons voor vandaag. Om niet. Om niet. Wat betekent dat? Is het moeilijk, hè? Om niet. Gratis. In het Engels staat freely. Vrijelijk. Om niet. Gewoon. Voor niks. Kon dat onder de wet? De wet kent geen genade. Al ben je maar één keer schuldig, dan sta je één keer overtreding, staat schuldig. Daarom, wij kunnen alleen maar uit zijn genade gerechtvaardigd worden. Maar niet een genade die zegt, nou ja, ik vind jou zo'n leuke vent, Barry. Nou, ja, jij wordt gered. Christus voor jou gestorven en jij krijgt eeuwig leven. Nee. Ja, dan zegt hij goed. Ik gedenk jouw zonde niet meer. Nee, dat kan hij alleen maar doen, jouw zonde niet gedenken, als je gelooft in de gekruisigde Christus. Dan kan je gerechtvaardigd worden. Want als God zou zeggen, nou ja, ik hou zoveel, dat zeggen de mensen, hij is liefde. En ze willen zo graag dat hij lief is. Maar ze hebben het dan niet over rechtvaardigheid Gods. Maar het gaat ten koste van de gerechtigheid Gods als hij ons zomaar zou rechtvaardig verklaren. En de zonde is niet betaald. Dus ja, dat is wat hier staat. Worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Om niet, dat is vrijelijk. Genesis 2, ik heb het hier ook staan. Zie je, Genesis 2 vers 16. Begint al in Hof van Eden. Daar staat, van alle bomen deze hof zult gij vrijelijk eten. Zei God tegen Adam. Je mag van elke boom om niet eten. Betekent dat? Gewoon, je mag er gewoon vrijelijk van eten. Niks is verboden. Alles mag je eten. Alleen van die ene boom, daar moet je van afblijven. Maar je mag van alle boom vrijelijk eten. En wat zegt Eva daarna? Als de slang zegt, ja, heeft God niet gezegd tegen jou? En dan zegt ze, de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze of hof zullen wij eten. Wat heeft ze weggelaten? Vrijelijk. Vrijelijk. En dat is de kern. Dat bij God is een God van vrijheid. God houdt van vrijheid. En hier zie jij, wij mogen vrijelijk eten, mochten ze. En Eva laat vrijelijk weg. Nou, hoe is het met het evangelie van voor de mensen van vandaag de dag? Geloof alleen in Jezus Christus, je zult zalig worden en je blijft altijd gered. Komt vaak nog wel bij, hè? Ja, je moet gedoopt worden. Of ja, maar als je zo doet, dan raak je behoudenis kwijt. Is dat vrijelijk of niet? Nee! Zie je, dat is namelijk de genade. De genade gaat de mensen vaak te ver. Genade bijvoorbeeld. Maar wij zijn uit genade gered geworden. Alleen op die manier. En dat betekent dat de zonde 100% betaald wordt. Is. En je ziet ook, Romeinen 8 vers 32. Wat is dan dat om niet? Hè? Dat is vrijelijk. Paulus spreekt er ook over. Hij zegt ook die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Voor ons allemaal heeft hij zijn zoon gegeven. Zie je het? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen schenken, hè? Freely given. Schenken is iets, je schenkt iets aan iemand, maar je verwacht er niks voor terug, toch? Je krijgt het om niet. Niet omdat je verdient, omdat je gewoon van iemand houdt, je geeft iemand iets leuks. En dan wil je niet horen van, oh wat krijg je van mij? Dan is het geen schenken meer. En dat is ook in 1 Korinthe 2 vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God, wat? geschonken zijn. Freely given, vrijelijk gegeven zijn, om niet. En dat is wat we lezen in Romeinen 3, vers 24. Wij worden freely, vrijelijk, om niet gerechtvaardigd. Dus je hoeft er niks voor te doen uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. De verlossing zit in de persoon van Christus. Dus ik word rechtvaardig verklaard, want de zaligheid is wat? Een gift. De genadegift is het eeuwig leven. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het is een gift. Dat is om niet. En niet omdat je er wat voor doet. En daarom is genade. Maar het kan alleen omdat Christus gestorven is. Rechtvaardig verklaard door de gerechtigheid God. Zo moet je het zien. Ik ben rechtvaardig verklaard door de gerechtigheid van God. Denk aan de rechtbank. Ja? Die heeft gezegd, oké. In Romeinen 6 vers 7 staat hier ook, geloof ik, of niet? Ja. Nou ja, nee, toch niet. Oh ja, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ik ben vrijgesproken van de zonde. De rechtbank, ik sta voor de allerhoogste rechtbank, de Hoge Raad, en die verklaart mij dus rechtvaardig, en er is geen beroep tegen mogelijk. Voor altijd ben ik dan rechtvaardig. Dus God ziet geen zonde door de vingers, want de verlossing zit in Christus, want zie je in vers 25, God heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dat betekent het kruis. Nou, de tijd is om, dus ik kan niet verder gaan. Maar dan komen we volgende week, er staan hier nog een paar teksten, die zijn dan voor volgende week. Misschien kan je ze zelf bestuderen en lezen. Maar let op, hè. Er is geen zonde door de vingers gezien door God. En dat is wat hier staat. Het is uit zijn genade. Anders zou het geen een genade zonder gerechtigheid zijn. Want de zonde die is en moet betaald worden. En daardoor, omdat Christus alle zonde heeft betaald, er is er niet één overgeslagen, kan God mij nu de rechtvaardigheid toerekenen. Verklaren. En daar is geen beroep tegen mogelijk. Als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn, toch? Niemand. En God is voor mij, niet omdat ik mij zo goed gedragen heb of goede dingen doe, maar God is voor mij omdat Hij, de rechter, heeft mij rechtvaardig verklaard. Hij heeft mij toegerekend. 2 Korinthe 5 leert duidelijk dat wij waren ongerechtig, ja, dat heeft hij op zijn zoon gelegd, en ik heb de gerechtigheid Gods nu gekregen. En als je daarover nadenkt, wat het is dat hij mij zo ziet als zijn eigen zoon, altijd gerechtig, altijd recht doen, terwijl je weet, ik ben het niet altijd. Wat geweldig is dan die genade. En het is mogelijk gemaakt omdat zijn zoon aan het kruis stierf voor mij. Zonder het kruis, kijk, barmhartigheid alleen kan niet gered worden. Het is met het kruis. Dat heb je nodig voor je redding. Er is geen mens die zonder het kruis gered kan worden. Dat is onmogelijk geworden. Want dat is de basis. Die hele gebeurtenis op het kruis is voor God daarom nu mogelijk. De mens, je zou zo kunnen zeggen, de mens is redbaar gemaakt. Dus door Golgotha is God nu in staat om mensen rechtvaardig te verklaren. Dus God wil dat alle mensen zalig worden. Nou, ik zou zeggen, geloof de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u voor uw genade en voor uw liefde. En voor dit geweldige evangelie wat zijn hoogtepunt bereikt, Vader, hier in Romeinen 3. Ik hoop en bid dat we allemaal van geleerd hebben van uw woord. En dat we er zo goed zullen over nadenken. Meer als kennis alleen. Maar dat het ook echt diep in ons hart mag raken. En onze liefde en dankbaarheid alleen maar groter mogen worden hiervoor. Door. En dat wil ik allemaal vragen. Dank in de naam van de Heer Jezus. Amen.